Goedemorgen, Tiel. Goed om hier weer te zijn bij jullie. Mooi om in jullie midden te zijn vanmorgen. Ik ben Oets Blok, woon in Amersfoort. Ben 14 jaar voorganger geweest met plezier van de baptistengemeente in Amersfoort. En in 2012 ben ik met een kleine groep begonnen met een buurtkerk in de wijk waar ik al heel lang woon, al 20 jaar. Daar zijn we een beetje mee aan het experimenteren. Ik werk voor de Landelijke Baptistenunie en ik help mensen die denken, ja, de kerk zou anders kunnen. Gemeentestichters, pioniers die helemaal overnieuw beginnen, die coach ik en die train ik. Nou, dat doe ik met heel veel plezier en daarnaast ben ik voor mezelf begonnen. Nou, weten jullie een beetje wie je voor je hebt vanmorgen? Jullie hebben volgens mij een jaarthema, klopt dat? En de vraag is, wat is dat jaarthema? Handelingen, ja. En heeft het ook een, dat is een bijbelboek, Handelingen. Is er ook een bepaald thema bij dat boek Handelingen? Wauw, ja. En, bevalt dat een beetje, midden in het leven staan? Ik wil graag aansluiten vanmorgen bij jullie jaarthema. En dat wil ik doen vanuit de eerste brief van Petrus in de Bijbel. Petrus was een leerling van Jezus. Hij schreef aan gelovigen in Turkije die een minderheid waren toen. Er waren niet heel veel mensen die geloofden. En eigenlijk is dat vandaag ook zo, ook hier in Tiel. En als je dan een minderheid bent, eigenlijk ook als christen, hoe werkt geloof dan eigenlijk? En hoe werkt het kerk zijn dan eigenlijk? En ik heb een stelling voor jullie, en dat is deze. Het kerk zijn is niet alleen een dienst of kerkelijke activiteiten, maar gebeurt vooral in het gewone dagelijks leven. Nou, daar wil ik met jullie bij stilstaan. Maar hoe dan? En het thema is het evangelie delen in het gewone leven. Laten we eens gaan lezen, gedeelte uit dat boek, die brief van Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 8 gaan we lezen. Het kwam mooi dat eigenlijk die hele vroege gemeentes, die hadden gewoon ook een boel vragen over hoe ze dingen moesten aanpakken. Ze wisten dat ook niet altijd. En daar zijn die brieven voor bedoeld om ze daarbij te helpen. En als we op die manier naar die brieven luisteren, denk ik, dan kunnen we daar zelf ook echt iets aan hebben voor vandaag. 1 Petrus staat een beetje achterin, het Nieuwe Testament. En dan lees ik vanaf vers 8. Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broers en zussen. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat je ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe ben je geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Overigens, wie zou je kwaad doen als je je volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en erken Hem met heel je hart. Vraagt iemand waarop de hoop die in je leeft gebaseerd is, wees dan bereid om je te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Hou je geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over je goede christelijke levenswandel uitlaten zich schamen over hun lasten. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus heeft immers, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en voor altijd. Om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. En aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van je lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Nou, tot zover dit gedeelte van Petrus. Ja, het gewone leven is voor jou natuurlijk anders dan voor mij. Ik begin even bij mijn achterbuurman. Mijn achterbuurman Jan is een oudere man, hij is al 80. En een tijd geleden is hij bestraald omdat hij longkanker heeft. En bij mij achter is een stoepje waar hij ook heel vaak loopt. Omdat hij dan een klein loopje heeft, dan kan hij even naar buiten. En daar zie ik hem ook vaak en dan maken we even een praatje. En ja, op een gegeven moment leerden we elkaar ietsje beter kennen. En toen dacht ik van nou, een keertje koffie drinken bij hem. En dat vond hij ook leuk. Dus zo achterom, dan klopte ik zo een beetje aan en dan zit je daar in de huiskamer. Zijn zoon was er soms ook, was gescheiden, dus je hoort verschillende verhalen. En ik raakte ook een beetje met Jan aan de praat over het geloof. Ik weet niet precies meer hoe eigenlijk. Volgens mij omdat ik iets over de buurtkerk vertelde. En toen zei Jan op een gegeven moment, nou ik heb geen respect voor mensen die geloven en er niet naar leven. Maar ik heb wel respect voor mensen die geloven en er wel naar leven. En indirect, hij zei het ook eigenlijk een beetje met zoveel woorden, indirect was het ook een beetje voor mij een boodschap, volgens mij, dat die mij wel respecteren. Weet ik, volgens mij menen die dat wel zo. Ja, dat moet je soms gewoon durven zeggen over jezelf, omdat je dat zo aanvoelt. En weet je, dat is ook typisch voor onze buurt. Je moet daar niet met hele grote verhalen aankomen. Laat het maar zien. Nou, ik liep daar op een gegeven moment bij mij daarachter bij die stoep en op een gegeven moment zag ik Jan niet meer zoveel. En ja, wat doe je dan? Hè? Je staat er niet altijd bij stil dat er ook iets kan gebeuren bij iemand. Toen dacht ik, misschien is er wel wat met hem. Dus ik zo achterom weer en ja, denk je, even proberen maar. En toen lag hij in bed. Hij was geopereerd. En nou, ik vroeg even, hey, vind je het leuk als ik even binnenkom? Ja, vond hij wel prettig. En dus ik ging zo naast hem zitten bij zijn bed en luisterde zo een beetje. Toen zei hij tegen mij, nou, als ik je nu niet had gezien, had je nooit meer hoeven te komen. Weet je, hij is echt heel direct dan. Ik dacht van, rustig aan. En ik zat daar zo bij hem bij het bed en toen vroeg ik aan hem, vind je het fijn als ik even voor je zal bidden? En hij zei, nou ja, als jij dat wilt voor jezelf, dan moet je dat doen, maar voor mij hoeft dat niet. Ik zei, nou nee, het was meer voor jou bedoeld. En ik merkte zelf, omdat ik ben zelf dominee van de kerk geweest, en als ik dan aan het bed zit van iemand, het is ook een beetje een gewoonte, dan voelt het voor mij heel gewoon om even te bidden. Maar ik merkte aan mezelf, toen ik dat aan hem gevraagd had, dat ik me eigenlijk ook een beetje schaamde daarvoor later. Dat ik dacht, wat zal die wel niet denken? Alsof ik hier de hele tijd kom, omdat ik dan wil bidden voor hem of iets met het geloof wil. En eigenlijk was het voor mij ook weer een beetje een drempel om later weer terug te gaan, omdat ik van alles dacht, dat hij van alles over mij dacht. Nou ja, zo gaat het dan soms. Hè? En nou, daar gaat het vanochtend over. Het evangelie delen in het gewone leven. En dat is mooi en soms zoek je er ook naar van hoe zou dat kunnen werken. En weet je, iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen weg in het leven. Hè, wie ben ik om dan iets te delen van hoe ik in het leven sta, hoe ik geloof. En jij en ik zijn ook niet uit alles van ons eigen geloof. En ja, wie ben ik dan om dat dan weer te delen aan anderen en misschien roept het ook weer vragen op. Het goede nieuws van Jezus delen in het gewone leven. Laten we eens op zoek gaan bij Petrus, wat we bij hem kunnen vinden. En ik heb 3 punten voor de structuur. Het eerste is die verbinding met het gewone leven. Het tweede gaat over dat goede nieuws, de hoop die in ons is. En het derde gaat over het gewone leven en het goede nieuws. Laten we eens kijken. Hè, Petrus zegt dat, wees niet bang voor mensen en erken Christus als de Heer in je hart. En eer hem met heel je hart. En vraagt iemand aan jou over die hoop die jij van binnen hebt, waar die nou vandaan komt en waar die op gebaseerd is, wees dan bereid om jezelf te verantwoorden. En doe dat nou zachtmoedig en met respect. Voor die ander. Weet je waar je op moet letten? Is dat Petrus spreekt in het meervoud. We zijn soms geneigd om alles even heel individueel op onszelf toe te passen, dat jij in je eentje van alles zou moeten. Maar Petrus zegt dit allemaal in het meervoud. Dus hij spreekt tot de mensen daar, maar ook tot ons. Hij spreekt tot jullie als een gemeenschap. Hij spreekt tot ons, hij spreekt tot jullie samen. En hij zegt daarmee ook, als het gaat om het evangelie delen, dan begint hij met een christelijke gemeenschap die functioneert tussen de mensen. Die deel is, ja, van de samenleving. Luister maar, vers 8, wees allen eensgezind. Met elkaar hier. Wauw, wat een opgave ook al. Leef met elkaar mee. Hoe zou je dat hier kunnen doen? Even een belletje. Misschien soms even bij iemand langs gaan. Samen eten. Samen wandelen. Leef met elkaar mee. Een manier om elkaar te leren kennen. Dan heb je om mee te leven met elkaar, heb je toch ook een beetje dagelijks leven contact nodig, lijkt mij. En heb elkaar lief als broers en als zussen. Wees barmhartig. En bereid de minste te zijn. En dan zegt hij ook dat het functioneert tussen de mensen. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar doe het goede. Dus wat is nou dat plaatje eigenlijk van een kerk, wat hij hier neerzet? Wat is nou het plaatje van een gemeente? Kijk of ik deze een beetje... Het is een christelijke gemeenschap die het leven met elkaar deelt en die het goede doet tussen de mensen. Daar waar ze zijn. Dat is het plaatje van de kerk. Dat is de gedachte. Dat is het idee. En zo'n gemeenschap roept dan ook vragen op bij mensen. Van wat bezielt jullie? Ik geloof dat belangrijk is voor vandaag. Ook hier voor jullie in Tiel. Dus de staat deel het evangelie, maar ook doe het goede. Ik ben benieuwd hoe dat voor jullie is, dat woorden alleen overtuigen vandaag niet meer. Mensen hebben al zoveel praatjes gehoord over wat ze zouden moeten vinden. En al die reclame die we over ons heen krijgen. Zeg maar. Dat is eigenlijk misschien wel een zoveelste verkoop zoals mensen dat zouden kunnen ervaren. Woorden alleen zijn niet genoeg. Mensen moeten goed nieuws in actie zien in een gemeenschap. Misschien is dat inspirerend ook voor jullie kringen en voor jullie netwerken van contact in jullie gemeenschap. En eigenlijk, ik denk dat jullie dat ook al wel doen. Hoe kunnen jullie ook het gewone leven met elkaar delen? Ook in een tijd waarin je best wel druk bent. Je kunt niet alles vandaag. Soms is het dan hele toer, ik weet niet hoe het voor jullie is, om je eigen leven een beetje op orde te houden. Dus je moet ook realistisch zijn. Je vraagt nou niet te veel, maar probeer die vragen samen te beantwoorden. Hoe kunnen wij, niet alleen hier op zondag dat we hier zitten, maar hoe kunnen wij ook de gewone dingen met elkaar delen? Want je hebt elkaar nodig. Er gebeuren best veel dingen over het algemeen in onze levens. Hoe kunnen we dat doen? Wat past daarin voor jullie? En hoe kunnen jullie ook samen het goede doen tussen de mensen? Op de plek waar je bent. Tussen de mensen om jullie heen. En ik ben daarbij wel benieuwd wat jullie raakt hier in Tiel en ook in jullie omgeving. Als je het hebt over het goede doen, wat is het wat jullie raakt? En waar zit jullie bewogenheid of jouw bewogenheid? Neem eens even 1 minuut om dat te delen met degene die naast je zit. Ja? Ik ben dat in de buurtkerk gewend om het een beetje samen te doen. Probeer eens eventjes. Je mag het ook even voor jezelf doen als dat fijner is. Probeer eens even met degene die naast je zit. Wat is in jouw omgeving de laatste tijd, wat heeft je geraakt? Ja, probeer eens even met degene die naast je zit. Of eventueel voor jezelf. Ja, ga zo verder.
Oké. Mooi om jullie zo bezig te zien. En ik zou jullie willen uitnodigen. Wie ben ik om dat te vragen? Maar ik denk, in dit onderwerp kan het jullie helpen. Neem dit seizoen eens om dit uit te wisselen met elkaar. Misschien hebben jullie dat ook al gedaan, hoor. Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar deel dat de komende tijd. Deel nou eens met elkaar wat je raakt, mensen. Want daar gebeurt iets. En ook, kijk eens wat daar voor gezamenlijks in zit. Waarvan je zegt van, hé, maar eigenlijk is dit wat ons samen ook raakt. En misschien wil God daarmee wel iets aanwijzen. Ik heb zelf in 2006 in de wijk waar ik woon, het is een volkswijk, Soesterkwartier, hoorde ik van het Leger des Heils een aantal verhalen over gezinnen waar meerdere dingen tegelijk speelden. Waar bijvoorbeeld een moeder die alleen is met een aantal kinderen gewoon geen netwerk heeft en niemand heeft om een avondje op te passen, waardoor ze het huis ook niet uitkomt. En toen gebeurde er iets met mij, toen ik dat hoorde. Dat ik dacht van, weet je, dit gebeurt op mijn stoep. Dit is 100 meter bij mij vandaan. En ik kan niet hier nog 10 jaar wonen en doen alsof ik dit niet weet. Als ik ergens iets heb gehoord van waar Jezus het over heeft, dan kan ik kan hier niet omheen leven, zeg maar. Maar ik wist natuurlijk ook niet wat ik moest doen, want ik kan dat natuurlijk allemaal ook niet oplossen, hè, al die dingen. Dat zit al een beetje in mij, om dat allemaal een beetje te gaan redden. Maar ik wist wel, ja, hier gebeurt iets met mij. En achteraf zeg ik ook, weet je, daar had God ook echt mee te maken. En we hebben nu met onze buurtkerk, hè, dat is maar een kleine groep mensen van zo'n 14 volwassenen en 10, 12 kinderen, zijn nu zo'n 5 tot 7 mensen uit de buurt zijn er vast bijgekomen. We hebben samen gezegd, waar wij samen hart voor hebben, dat zijn de kwetsbare gezinnen in onze buurt. Want wij kunnen niet alles, maar dit is waar wij hart voor hebben. En de dingen die wij samen gaan doen, die zijn hier ook op gericht. Hè, waardoor we ook dicht bij onze bewogenheid kunnen blijven. En het ook wel eenvoudig kunnen houden. En het moet ook een beetje te doen zijn, hè? En voor mezelf, ik heb nu via gezin in de buurt, dat is een bepaalde manier die dan linkt gezin aan elkaar, heb ik nu contact met een Marokkaanse vader, met Hassan. Ik kwam bij hem thuis, ik heb hem leren kennen. Eigenlijk hartstikke leuk, als ik binnenkom is hij heel gastvrij en maakt meteen thee klaar en je moet allemaal koekjes eten en dit en dat. En dus 1 keer in de 14 dagen zoeken we elkaar op. En een tijdje terug was mijn auto kapot, dus ik liep zo binnen bij hem en ik was ook een beetje gewoon, ik baalde gewoon omdat die auto kapot was. En ik zei ja tegen Hassan, van ja, die turbo van mijn auto, die moet ik laten maken. En de garage zei, dat zou wel bijna €2000 kosten. En hij werd boos, jongen. Hij zei, ja, die Nederlandse garages, die vragen hartstikke veel geld. Jij moet naar een Marokkaan toe. En ik neem jou mee. Dus hij nam mij meteen mee in de auto. Hij daarheen, naar een Marokkaan. Nou, allemaal handjes geven, dit en dat. En hij heeft me goed geholpen, jongen. Weet je, ik had nog nooit op het idee gekomen dat ik mijn auto kon laten repareren door tweedehands onderdelen. Ja, het is heel gek om te zeggen, maar ik was gewoon totaal niet op dat idee gekomen. Hij vond dat heel normaal. Hij zei, in Nederland zijn zoveel goede onderdelen. Jullie weten niet op welke goudmijn jullie zitten. Maar hoe leuk. En hij hielp mij daarbij. Het waren hele dagelijkse dingen. Hij had later een imperiaal nodig, wilde hij ergens ophalen. Dus hij vroeg aan mij, wil je hem even helpen? Dus ik ging met zijn zoon, heeft een klein zoontje, heel leuk jochie. Ging ik mee om die imperiaal te halen. En toen dat jongetje zei, we waren zo aan het rijden, hoor je zo van de achterbank. Papa, wie heeft de straat gemaakt? En hij zo, dat heeft God gedaan. God heeft de straat gemaakt. En ik dacht, ja weet je, hij is moslim. En toch vind ik dit mooi. Want ik deel dat met hem. Dat God dat gemaakt heeft en hoe mooi dat is. En zo zijn we een beetje op zoek. En vorige week zaterdag heeft ons gezin bij hun gegeten. Ze hadden heel lekkere couscous gemaakt. Hè, waardoor dus het weer breder wordt dan het ene contactje. Hij heeft mijn gezin ontmoet. Was eigenlijk heel leuk, heel verrijkend. Hij heeft een paar hartstikke leuke kinderen. Ook in de leeftijd van mijn kinderen. En nou ja, zo loopt dat dan een beetje. En afgelopen vrijdag WhatsAppte ik hem, want vanmiddag gaan wij pepernoten bakken. Ja, het zijn ook van die mooie, fijne dingen. Met onze buurtkerk doen we 1 keer in de maand een leuke sociale activiteit, waar vooral kinderen komen, maar ook wel mensen van verschillende leeftijden. En daar komen zijn kinderen ook, omdat ze dat leuk vinden. Dus ik appte hem van, nou, we gaan pepernoten bakken. We gaan sjoelen met pepernoten, mensen. Ja, je moet ook gewoon wat leuke dingen verzinnen. Ja, het leven is toch ook mooi. Je gaat ook niet voor je verdriet iets doen met mensen, of wel? En hij appte mij terug. Nou, Dries, dat is het jongetje van hem. En de anderen, die hebben wel zin om te komen, maar die 2 oudsten weten het nog niet. Wat gebeurt er? Je bouwt iets van gemeenschap in dat gewone leven. Maar ook, hij voelt ook en kan iets proeven van de gemeenschap. Wat meer is dan ikzelf. En samen, ik denk dat het vaak zo werkt, samen laten we iets zien van wie God is. En vooral voelen aan mensen. Dat mensen voelen, hé, hier is ruimte. dat ze iets van liefde voelen. En ja, zo komt God dichter bij mensen. Dus Petrus ziet denk ik ook dat kerk, ziet hij gebeuren in het gewone leven. En tussen mensen die heel anders zijn en anders denken dan jij. Ook mensen die kritisch zijn. Hè? Misschien heb jij zelf soms ook wel trouwens vragen over je geloof. Hè? Misschien zijn het ook wel vragen die je zelf ook hebt. En zou je er ook wel over in gesprek kunnen raken. En mijn vraag voor jullie is, in welke relaties investeer jij? Denk daar eens over na. Kan ook een valkuil zijn dat we alleen maar relaties hebben met mensen die min of meer hetzelfde zijn als wij. Nou, kijk eens welke beweging je daar zou kunnen of willen maken. Wie nodig jij uit aan je tafel? Hoe leuk is het om samen te eten met mensen? Mensen vinden het heel gaaf om uitgenodigd te worden voor het eten. Voor je verjaardag. Hè? Als je jarig bent, ja, wie nodig je uit? Veel contacten zijn er denk ik ook via het werk bij jullie, hè? Wat doe je in de pauze? Ga je zelf ook pauze nemen? Maar voor jezelf ook slim om pauze te nemen, je kunt wel heel dag doorwerken. Heb je interesse in de mensen om je heen? Veel mensen zijn erg ver van het christelijk geloof af. Of ze hebben toch ook negatieve ervaringen opgedaan. En deze mensen zullen niet naar een kerkelijke activiteit komen. Niet naar een dienst, maar ook niet naar iets anders wat min of meer christelijk is. En daarom hebben we ook een kerk, zo geloof ik het, hebben we een kerk en een missie nodig in het gewone leven. Want daar gebeurt het, in die gewone ontmoetingen, om goed te doen en ook het evangelie te delen. Oké, dat is één. Wat is nou dat goede nieuws? Hoe is dat voor jou en voor mij? En Petrus noemt dat de hoop die in ons is. Wat een mooie uitdrukking eigenlijk. Hè? Het is niet een algemeen verhaal, zegt hij. Nee, het is een hoop die in jou leeft. Het is persoonlijk. Het is levensecht. Het is datgene waar jij van zegt, van weet je, ook als puntje bij paaltje komt, is dit het houvast dat ik heb in mijn leven. Dit is waar ik mezelf ook aan vasthoud. Dit is wat mij zin geeft. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. En dit is ook wat mij in beweging zet in het leven. Dit is waar die mij ook een drive geeft om iets te durven. En om niet stil te staan bij hoe het is. En Petrus verbindt die hoop met de heerschappij van Jezus. Van Jezus Christus. Dat is wat hij doet in dat hele verhaal, vers 13 tot 22. En daarmee laat hij ook zien dat de weg van Jezus ook is de basis, maar is ook het voorbeeld voor ons. En je ziet bij het leven van Jezus, je krijgt niet altijd applaus. Ook niet als je het goede doet. Dat zou je soms kunnen denken. Hè? Dat past bij Jezus ook niet zo. Dat moeten we denk ik ook heel goed weten. Vers 18 staat, Jezus heeft als rechtvaardige geleden voor de zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en voor altijd. Het was definitief wat Jezus gedaan heeft. Je hebt hier een mooi kruis staan. Het was genoeg. Jezus die ging de dood in. En het doel daarvan was om jou bij God te brengen. Om te zeggen, van nou, hij pakt je als het ware bij de hand. En hij zegt tegen God, van nou, kijk, hier is die en die. Vergeven. Het is goed. En zo, hè, dat staat in die tekst, hij heeft dat gedaan om ons bij God te brengen. En wat Petrus nu doet, is dat hij zegt, ja, die weg van Jezus was een weg van lijden naar de overwinning. En hij zegt daarmee eigenlijk tegen die gelovigen, zegt hij, dat, en dat is voor jullie ook. Het heeft toch ook diezelfde trekken als de weg van Jezus. Dat het een weg is die ja, min of meer door het lijden heen naar het leven gaat. Naar de overwinning. En Jezus is opgestaan uit de dood. En Petrus die vertelt dan eigenlijk als een soort verslaggever. Vertelt hij over de reis die Jezus heeft gemaakt na zijn opstanding. Het zijn eigenlijk moeilijke versen om uit te leggen. Maar volgens mij kun je dat zo zien dat hij iets vertelt over de reis van Jezus na zijn opstanding. En dan staat er twee keer dat Jezus is gegaan. In vers 18, dat is een moeilijke tekst, er staat Jezus is gegaan naar de geesten die opstonden tegen God in de tijd van Noach. Dat kun je denk ik niet als, het gaat niet over mensen, maar over geestelijke machten. Dus Jezus is ergens naartoe gegaan, naar die geestelijke machten. En daarna is hij verder gegaan. Dus het gaat over een reis, over een tocht. Je moet je zo voorstellen, een team die de Europa Cup heeft gewonnen, wat doet die? Die gaat daarmee een tocht maken. Hè? Dat doen ze toch, hè? Als ze de cup hebben gewonnen. Dan gaan ze in zo'n bus en iedereen staat er langs, hè? Langs de wegen te kijken. En dat heeft Jezus ook gedaan, na zijn opstanding. Hij heeft een tocht gemaakt om eigenlijk te laten zien wie hij is en zijn overwinning te laten zien. Eerst aan die geesten en daarna staat er vers 22, hij is toen ook naar de rechterhand van God gegaan in de hemel. De rechterhand van God, dat is de uitvoerende macht. Wat doet Jezus? Jezus die verklaart zijn triomf over zonde, over de dood en over alle kwade machten. En hij zegt, ik ben. Jezus is de Heer. Zo laat hij zijn triomf zien. Maar wat betekent dat voor jou en voor mij in het klein? Dat betekent dat sinds die opstanding van Jezus en dat hij daar is bij zijn vader, dat wij op elk moment van ons leven te doen hebben met de levende Heer. Hij heeft de regie. Hij brengt jou steeds opnieuw, brengt hij jou naar God toe. Daar is hij zeg maar, de hele dag druk mee om dat te doen. Echt mens zijn is leven in nabijheid van Jezus Christus. En dat betekent hoop voor nu en hoop voor de toekomst. Dat betekent hoop voor jou, maar betekent ook hoop voor de wereld en voor de schepping. Om thuis te zijn in de liefde van God. En dan vind ik het opmerkelijk dat Petrus het, juist bij dat delen van het evangelie, waar we het over hebben, heeft hij het over vers 14, dat hij zegt, wees nou niet bang voor mensen. En erken Christus als Heer. Dus het heeft zin als je Jezus als Heer ziet in die situatie. Snappen jullie dat? Dat hij, juist als het gaat om delen van het evangelie, dat Petrus zegt, wees niet bang voor mensen. Kun je dat plaatsen? Zie je hier een geknik? Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar jij denkt misschien wel, ja, ik denk dat ook wel. Ook bij die buurman, hè, was een beetje hetzelfde verhaal. Dat je zo, ja, wat zullen mensen wel niet denken? Dat ik hier over mijn geloof begin en over Jezus begin. Ja. En ik weet niet hoe dat voor jullie is, hoor, maar ik geloof dat ons ego, ons ik zeg maar, is eigenlijk continu op zoek naar veiligheid. In een wereld die vaak niet veilig is, die onveilig is. En dat is het verhaal van de angst hier. Kan ik vertrouwen op Jezus als Heer en de controle loslaten over mijn eigen veiligheid? Wauw, ik vind dat echt heel spannend, mensen. Ik doe dat zelf ook elke dag. Eigenlijk ben ik steeds bezig in hoe ik reageer naar mensen, zodat ik mijn eigen veiligheid vast kan houden. En ik vind het heel lastig om dat los te laten en erop te vertrouwen dat ik dat niet hoef te doen en dat dat bij God ligt. En daarmee wil ik jullie ook aanmoedigen om, als je soms bang voelt, om dat ook te erkennen. Je kunt heel groot zeggen, dat heb ik niet, of we zijn er vrij van. Nee, maar vaak is dat niet zo. Maar durf het ook te erkennen en daarbij te vertrouwen. En dat ben ik zelf ook aan het leren. En daarmee kunnen we ook vasthouden, bij het delen van het evangelie, kunnen we geduld hebben dat God de controle heeft. Ook in het leven van anderen. Wij hoeven dat niet te regelen. Dat kun je ook niet. Het is zijn missie en zijn redding. Wees alleen bereid en open. Nou, tot slot daarover, hoe doe je dat dan? Hoe kun je dat goede nieuws nou, wat je ergens waarschijnlijk bij je draagt, die hoop, hoe kun je dat delen in het gewone leven? Twee dingen daarover. Het eerste, is heel praktisch wat ik jullie wil aanmoedigen, is nieuwsgierigheid. Wees nieuwsgierig. Ik was een tijdje terug bij iemand aan het opruimen in het huis. Ze had best wel een chaotisch huis. En we gingen haar kasten opruimen. En toen gingen we ook eventjes een kopje koffie drinken. En toen begon zij op een gegeven moment over karma en over sterrenbeelden. En ik merkte bij mezelf dat er van alles met mij gebeurde toen zij daarover begon, dat ik bij mezelf dacht, wat een onzin zeg, die karma en die sterrenbeelden. Dus ik had eigenlijk een heel groot oordeel op dat moment over haar. Eigenlijk voelde ik mezelf misschien wel bedreigd, omdat zij zo anders was dan ik. En Peter zegt, wees zachtmoedig en heb respect. En weet je, ook door wat er met mij gebeurde, ik kon niet eens meer nieuwsgierig zijn naar haar. Want dan had ik natuurlijk ook kunnen, hey, interessant zegt die karma, hoe werkt dat voor jou? Of die sterrenbeelden, wat heb je er dan aan? Vertel eens aan mij hoe dat werkt voor jou. Maar het lukte, omdat er zoveel gebeurde, lukte het mij niet eens om nieuwsgierig te blijven. En als je doorvraagt, krijg je een ontmoeting van mens tot mens. En ik vertelde toen ook iets over die hoop van mij. Ik zei op een gegeven moment, want die karma zei ik van ja, het komt eigenlijk allemaal dan weer bij jezelf terecht. Je moet zelf je best doen. En als je dat niet doet, dan kom je er slecht af. En ik zei, nou, wat ik zelf fijn vind, is dat die genade, dat God van mij houdt, ook los van wat ik doe. En toen zei ze, vind ik dat zo makkelijk dat christenen het altijd buiten zichzelf zoeken. En dat vond ik eigenlijk ook hartstikke interessant dat ze dat zei. En zo kwam het door nieuwsgierigheid interactie. En ik geloof dat pas als je oprecht interesse hebt in de ander, daardoor leer je die ander kennen. En daardoor kun je pas op het spoor komen wat het goede nieuws is voor die ander. Want het goede nieuws is geen black box, wat voor iedereen hetzelfde is. Het is steeds weer anders. In de Bijbel zie je dat ook, dat op diverse manieren wordt dat goede nieuws verkondigd. Het gaat over vergeving, maar ook over bevrijding, over vrede. Nou, tot slot, afronding. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik denk dat mensen vandaag niet heel vaak meer die schuldvraag hebben. Mensen over de schuld en de zonde. Wat ik merk bij de mensen om mij heen. Dat ze meer zoeken naar rust. Naar verbinding, naar veiligheid bij God. Misschien is dat ook wel hetgene wat we zelf ook zoeken. En als we zachtmoedig zijn en met respect, zouden we dat dan ook serieus kunnen nemen. En het vertrouwen van veel mensen is beschadigd. Ik ken een vrouw die durft eigenlijk niemand goed meer te vertrouwen in haar leven. Dus hoe zou ze ooit eigenlijk God vertrouwen? En als ze ons gaat vertrouwen, dan komt er pas ruimte voor God. Samenvatting, wat raakt jou in je gewone leven, bij de mensen om je heen? Praat er eens over samen. En ik wil je aanmoedigen en ook zeggen dat God werkt door jouw eigenheid heen. Veel mensen denken dat ze niet goed genoeg zijn. Ja, dat kan ik allemaal niet. Een ander kan dat allemaal veel beter. Hou daarmee op, mensen. God heeft jullie gemaakt en hij wil nou juist die eigenheid van jou gebruiken. Ik heb gezien, juist ook de dingen die ik heel lastig vind in mijn leven, die ik misschien wel had gewild dat die nooit in mijn leven zouden zitten. En dat God zegt, daar gebruik ik jou mee. Hè? En dat geloof ik voor jullie ook. Jij hebt iets te bieden daarin. En houd het realistisch, mensen. Laat jezelf niet over de kop gaan met alle dingen die je moet, ook niet uit je geloof. Jezus is de Heer. Zoek bij hem je veiligheid. En ontmoet mensen. En geniet ervan. Amen.